Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Voor De Kerk Leeft zijn we altijd op zoek naar geloofsgetuigenissen. En in de voorbije maanden ben ik eigenlijk door verschillende mensen getipt geweest om een jong koppel, Eline Hoogmartens en Reinout de Brand, eens uit te nodigen. Omdat zij toch wel een zeer rijk gevuld geloofsleven hebben, of leven van geloofsengagementen, om zo te zeggen. En dat ze daar misschien ook wel eens zouden over kunnen getuigen. En ik ben dan ook heel blij dat ze op deze uitnodiging zijn ingegaan. Ze zijn vandaag bij ons in de studio. Goeiedag, Reinout en Eline. Dank jullie wel voor jullie komst.
Goedemiddag, Nele. Met veel plezier. We zijn heel blij voor de uitnodiging. Dank je wel.
Ja, dank je wel. Het is een eer om hier te zijn.
Ja, want ja, jullie hebben heel wat engagementen, waardoor het niet altijd eenvoudig is, zeker als jonge en werkende mensen, om daar plaats voor te vinden. In ieder geval willen jullie jezelf aanvankelijk eerst even voorstellen aan onze luisteraars. Ja, jullie zijn een jong koppel, jullie zijn gehuwd voor de kerk, jullie zijn katholiek, maar er zal ook nog wel wat anders te vertellen vallen.
Mijn naam is Reinout, ik ben opgegroeid in het Waasland, in Stekenen, in een gezin van 4 kinderen. Ik heb een technische vorming meegemaakt als kind in Gent. En ik werk nu bij Borealis, in chemie in Antwerpen. Verder, mijn leven is nog vol van muziek. Ik speel graag gitaar en ik zing graag. Ik speel ook in Westrum, een muziekgroep, christelijke muziek. En ik spendeer de afgelopen jaren veel tijd in de Robo Scouts om mijzelf te doen groeien en andere mensen ook te laten groeien.
Ik ben Eline Hoogmartens, ik ben 26 jaar. Geboren en getogen in Zuid-Leeuw. Ik kom uit een gezin van 3. Ik heb een jongere broer en 6. Ik heb rechten gestudeerd aan de KU Leuven en werk nu als een advocaat in een advocatenkantoor in Brussel. Ook voor mij is de scout altijd heel belangrijk geweest. Sinds enkele jaren zijn we heel actief in de Europa Scouts, in de nationale ploeg, waar we werken aan de pedagogie van de verschillende takken. En voor de rest ben ik ook actief bij Actiendi. Maar daar komen we straks nog op terug.
Ja, zeker. Later zullen we het daar uitgebreid over hebben, over al deze engagementen die jullie hebben. Maar het valt me direct op, jullie halen allebei Europa Scouts aan. Is het ook daar waar jullie elkaar hebben leren kennen? Want jullie komen uit een andere provincie, dus het zal niet op de middelbare school geweest zijn.
Dat is een vraag die we vaak krijgen, maar toch niet. We hebben elkaar ontmoet in 2011 op de Wereldjongerendagen in Madrid. Ik was lector in een klein kerkje in Parla, waar ik Reinout ontmoette. Hij was daar ook met een groep van de Europa Scouts. En het was bijna liefde op het eerste zicht.
Ik was muziek aan het spelen.
Ja, dat is ondertussen 10 jaar geleden. Dus dat was eigenlijk op jonge leeftijd dat je elkaar hebt leren kennen.
Ik was 23 en Eline was 16. Dat was een beetje te vroeg eigenlijk. We wisten dat het te vroeg was, dus we hebben dan ook de eerste jaren niet echt... We waren niet echt samen. Het was een moeilijke periode ook, voor ons beiden, want we wouden niet dat het niet kon. Of we wisten dat het niet goed was. Voor onze ouders, vooral die ouders, was het ook niet zo makkelijk, denk ik. Maar dan na 1 jaar, hebben we dan toch besloten, omdat de liefde bleef ons samenbrengen, om onze relatie aan te gaan. De Wereldjongerendagen was dus een mooie plaats voor ontmoeting. Voor jou heeft het ook nog heel veel bijgebracht op geloofservaring. Voor mij was het echt mijn leven veranderd omdat ik Eline had ontmoet. Maar voor de rest echt een mooie activiteit sowieso.
Het feit dat jullie elkaar hebben leren kennen, zij het op jonge leeftijd bij de Wereldjongerendagen, wil toch zeggen dat geloof al wel een rol speelde in jullie leven op jonge leeftijd. Wat is zo jullie achtergrond? Komen jullie uit een gelovig gezin?
Ja, absoluut. Eigenlijk, wij beiden zijn opgegroeid in een gezin waar heel veel liefde heerste. Onze ouders zijn beide gelovig en hebben eigenlijk ook het geloof van jongs af aan ons meegegeven. Het verhaal uit de kinderbijbel, we gingen op zondag naar de mis. Mijn ouders waren bijvoorbeeld ook heel geëngageerd. Mijn moeder bij de gezinsvieringen. Mijn vader was in de parochieraad actief. Dus eigenlijk hebben we het al van vrij jongs af aan meegekregen. Wel op een heel vrije manier. Er was altijd openheid ook voor wat wij dachten. We werden niet echt gedwongen om naar heel veel activiteiten te gaan of zo. Maar op een wijze waar we echt heel veel zin in kregen eigenlijk om het geloof verder te ontdekken. En op een leeftijd van 16, 17 wil je al eens de vleugels uitslaan. En verder op zoek gaan ook met leeftijdsgenoten eigenlijk. En zo ben ik terechtgekomen op de pluskampen. Dat zijn kampen in de zomer georganiseerd door IED, het jongerenpastoraal van Vlaanderen. En daar heb ik eigenlijk heel veel aan gehad. Echt de zaadjes werden geplant van een levendiger, overtuigender geloof. En via IED ben ik ook naar de Wereldjongerendagen gegaan in Madrid, waar ik dan Reinoud heb ontmoet. En eigenlijk die Wereldjongerendagen is echt een kantelmoment geweest in mijn leven. Zeker en vast op geloofsvlak. Ik was gelovig voordien, maar als ik erop terugkijk, heeft het toch wel een enorme crescendo meegemaakt. Een veel doorgronder geloof, met meer kritische vragen, ook meer het leven in een gemeenschap met mensen rondom jou. Diepere vragen gesteld en echt wel vooruitgegaan, ook meer begeleid. Geworden door priesters, door mensen die al verder staan in het geloof. Dus dat heeft veel betekend. Ook voor de mensen die we daar ontmoet hebben. Ik heb daar de Europa Scouts leren kennen. Via de Europa Scouts heb ik het geloof ook veel beter leren kennen en meer gaan beleven. Maar vooral ook door die vriendengroep. Organiseerde heel veel activiteiten, door de gesprekken die we hadden, et cetera. En vooral, ja, ik heb daar Reinoud ontmoet. Voilà, mijn man. We zijn sinds 2,5 jaar getrouwd.
Ja, jullie hebben wellicht ook wel een invloed gehad op mekaars geloofsleven, maar daar zullen we het misschien later nog over hebben. Ja, Eline, een vraag die bij me opkomt, die zegt er is heel veel veranderd voor mij sinds de Wereldjongerendagen. Ik heb mijn geloof sindsdien op een andere manier leren kennen. Hangt dat samen met het gebeuren van de Wereldjongerendagen in zijn geheel, gewoon het samen zijn met zoveel andere gelovigen, of is er ook een concreet moment van op de Wereldjongerendagen waar je dan aan terugdenkt, als je zegt de kantelmoment?
Beide eigenlijk. Voordien, dus ik was gelovig, ik zat in een fijne missionaarswerking, maar ik beleefde het geloof eerder individueel, zeg maar. En op de Wereldjongerendagen, je bent daar dan één van de zoveel miljoen, maar gewoon de verschillende momenten die je meemaakt, dat je daar met 2 miljoen samen knielt als de paus daar is, dat je samen zo intens bidt voor de intenties, voor de wereld, voor de gemeenschap daar. Het laat gewoon zo'n danige indruk achter. Ook om te zien dat er gewoon zodanig veel jongeren zijn, gelijkaardig aan jou, of heel verschillend, die ook geloven. Dat is echt fantastisch om te zien als jongeren. En ik had ook echt nodig om te zien van, ik ben niet alleen. Het is niet altijd evident om daar vooruit te komen op die leeftijd. Maar het heeft me een enorme boost gegeven om daarover te durven praten, te getuigen. En echt je deel te voelen van een gemeenschap, zeg maar.
Ook een soort voeling die je dan krijgt met de Wereldkerk, die veel groter is dan wat we hier kennen misschien.
Absoluut, absoluut. Ja. En ook heel interessante gesprekken gehad. Mensen die je challengen ook. Waar je staat met je geloof, die je vragen stellen waar je dan verder mee kan gaan achteraf.
Ja. Zou je kunnen stellen dat je geloof bewuster is geworden sindsdien?
Ja, zeker. En ook dat er een grotere honger was, zeg maar, om te ontdekken wat het geloof nog meer in petto houdt, om de sacramenten meer te ontdekken. Ja, absoluut.
Ja, mijn vraag naar of het de Wereldjongerendagen in zijn geheel was als evenement, of dat er ook een concreet moment was. Je zei beide, dat concrete moment, kan je dat nog benoemen?
Ja, zeker. Er was een gesprek met een priester van daar. Ik had toen op verschillende de vragen over geloof. Dat was een persoonlijk gesprek, maar hij heeft me daar heel veel in geholpen om verder op zoek te gaan naar die twijfels die ik toen had. Echt om op zoek te gaan naar antwoorden en ook concrete wijze voorgesteld hoe ik dat dan kon doen. Dus heb ik ook op persoonlijk vlak heel wat stappen kunnen zetten.
Mm-hmm. Ja, dus ja, die Wereldjongerendagen toch voor jullie leven, voor allebei belangrijk. Reinoud, Ja, voor we spreken over de wereld jongerendagen en de betekenis in jouw leven, ook misschien eerst wat over jouw achtergrond. Uit wat voor gezin kom jij? Ook een gelovig gezin heb ik mogen vernemen al. Maar ja, hoe werd het geloof daar beleefd?
Eigenlijk een gezin gelijkaardig als dat van Eline. Een epicentrum van liefde waar je in vertoeft, heel onze jeugd. Waar dat we enorm veel liefde hebben gekregen en waar dat geloof... of de relatie met God alleszins heel toch wel goed aanwezig was, waar we veel vrijheid hebben gekregen. Mijn mama is al thuis geweest, dus dat is al, we waren met 4 kinderen, dus je vertoeft echt in een paradijs van liefde. En dat merk je ook achteraf, als je dan verder gaat door het leven wat je allemaal hebt gekregen. De relatie met God was daar aanwezig, maar ook niet in een te veel of een hoedanigheid dat ons bepaalde zaken verplichtte. Die vrijheid was altijd aanwezig, wat volgens mij de kans heeft gegeven om dan op typische puberleeftijd dan rebelleer je tegen veel zaken die je ouders je vragen of je zeggen. Maar dat heeft mij niet te veel laten rebelleren, bij wijze van spreken. Waardoor dat ik doorheen de activiteit van de scouts en vooral ook dan, het is niet de scouts in principe zelf, maar het zijn de mensen die je daar tegenkomt, die ook uit andere geloofskringen komen. En de scouts zelf vol geloof aangeboden, maar ook nog vrij geïnterpreteerd. Dus je hebt de kans daar om te ontdekken en via vrienden te ontdekken wat voor hen dat betekent. En als je dan 17, 18, 19 wordt en de voortrekkers terecht komt, dan heb je andere mensen die samen met jou op pad gaan, die gaan wandelen rond de wereld rond. En op die manier dat je jezelf leert kennen, dat je de kerk leert kennen, op een andere manier dat je voordien hebt gekend, gewoon vanuit de parochie zelf van thuis. Dus op die manier... ben ik op pad gegaan en enorm veel rijkdom tegengekomen. En die voortrekkerij of de scoutsgeest sprak mij zo hard aan. En het aspect God zit daarin verworteld in alles wat we doen, dat altijd ergens zin gaf naar meer. Maar op dat moment was ik niet klaar om echt helemaal ervoor te gaan. Maar het gaf altijd zin aan meer. Dus ik ben altijd blijven hangen in die omgeving van te stappen samen naar Vizelij en samen te komen met vrienden, te wandelen. Wat continu bezinning en reflectie geeft. En het is pas eigenlijk enkele jaren later dat ik echt inwendig een bekering heb meegemaakt, die me vandaag de man, waardoor ik vandaag ben wie ik vandaag ben, en echt als praktiserende katholiek door het leven wil gaan.
En als je dan spreekt over een moment van echte bekering, je bent altijd gelovig geweest, ook nooit echt een afkeer van geloof gehad, is dat dan gelijkaardig met wat Eline aanhaalde, een soort moment van verdieping echt? Of is het meer God het centrum werd van je leven? Of hoe zou je het omschrijven dan die innerlijke bekering?
Ik denk dat je nu heel hard gelovig wordt opgevoed of niet gelovig wordt opgevoed, of een klein beetje opgevoed. Ergens moet je op je jong volwassen leeftijd opnieuw een keuze maken of dat je een relatie met God wilt beleven. En voor mij was God een beetje de persoon die... De vriend die je kent in nood, dus ik bad als ik het nodig had. Dus als ik als iemand in problemen was of als ik zelf in de penarie zat. Maar dat was niet echt een relatie die continu werd beleefd. En ik werd dus gevormd door zachtjes aan op die manier te gaan. En voor mij is dat echt een moment geweest dat ik gewoon heb ingezien dat God zoveel van mij... heeft betekend dat hij al die zaken die ik heb meegemaakt in mijn leven, dat hij allemaal heeft voorzien, dat hij mij zo hard heeft beschermd van zaken die mij op een andere man zouden gemaakt hebben, of een andere persoon, relaties aangegaan. Hij heeft mij zo hard beschermd en heeft mij zo hard een leven gegeven, zodat ik op 26 jaar leeftijd nog altijd de keuze kon maken om op die manier te leven of mezelf volledig te geven aan God. Dus voor mij was een moment van... Ik heb 2 weken naar Rome gewandeld. Dat was het moment dat we onze relatie juist uit elkaar... Dus we waren 3 jaar samen, of 2 jaar samen. Toen zijn we uit elkaar gegaan en voor mij, ik had mijn leven, al mijn hoop en mijn geloof had ik gebouwd op Eline. Dus op een bepaald moment zegt Eline dat de relatie gedaan is. Ik kon niet begrijpen waarom, want ik was zeker dat de liefde echt was. En ik voelde echt, ik zag ook in haar date de moeder van mijn kinderen op 16-jarige leeftijd. En de relatie was gedaan en voor mij was dat onmogelijk om dat te begrijpen. En toen ben ik 2 weken te voet geweest naar Rome. Alleen... En in die 2 weken heb ik begrepen, alles kwam samen, dat God in heel mijn leven al die zaken op de juiste momenten heeft gepland om mij dan te laten begrijpen dat hij heel zijn, ja, dat God altijd met mij is bezig geweest, dat hij mij beschermd heeft en me vandaag altijd die dingen laat zien. Dus dan is uw overgave, of uw besef is zo zo groot dat je een volledige overgave hebt en dat je eigenlijk bereid bent om je hele leven aan God terug te geven. Omdat je alles hebt gekregen en alles wil teruggeven. Dus voor mij was dat een jaar dan, dat we met elkaar zijn gegaan, van volledige ontdekking, van volledige bekering, van mij volledig openstellen ook voor andere roepingen. En aan het jaar heb ik dan ook zelf opnieuw de roeping gemaakt, ook tijdens een wandeltocht met de Europa Scouts, een vormingskamp, met de voortrekkers, om los van Eline die keuze te maken voor de roeping voor als vader van een gezin. Dus voilà, het was een hele grote periode. En die bekering heeft mij nu nog altijd, geeft mij nu de kracht om mezelf dagelijks te geven aan de mensen rondom mij.
Wat maakt dat je nu eigenlijk, dat jullie huwelijk, om zo te zeggen, in de eerste plaats in God geworteld is? En dan pas in elkaar, dat je eigenlijk eerst tot God wil richten en dan pas tot elkaar?
Absoluut. Ik heb ook het gevoel, na dat jaar pauze, zoals Reinoud al zei, ik was heel jong. En op dat moment waren we gewoon op andere stadia in ons leven. En was eigenlijk nog niet echt mogelijk voor ons om een goede relatie te hebben. Maar na dat jaar inderdaad, dus Reinoud heeft dan die bekering meegemaakt. Ik zelf ben ook gegroeid als persoon, ook in geloof. Merken we inderdaad na dat jaar dat we echt klaar waren. Dat we steviger geworteld waren in Christus. Dat we ook steviger in onze schoenen stonden, zeg maar. Dat we eigenlijk klaar waren om te zeggen van, voilà, ook al gaan we misschien nu nog niet trouwen, maar we weten wel dat jij de persoon zal zijn waarmee ik ga trouwen. En was onze relatie echt een engagement, samen met God. En dat heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat ik dat onze relatie sindsdien echt veel sterker is geworden. En ook nog steeds is.
Een beetje toen we denken aan het beeld van het huis op de rots.
Absoluut.
Ja, het is wel interessant. Ik wil daar ook niet te veel over vragen, want het is natuurlijk een persoonlijk iets. Maar was het vooral voor jou dan leeftijdsverschil? Of had je het idee van, er moet hier nog iets transformeren in onze relatie?
Het was het leeftijdsverschil. Het was een soort van, ik zelf was heel jong. Ik was nog op zoek naar wie ik was, wat ik wou doen in het leven. Reinoud is dat op dat moment al ongeveer wat hij wou. Hij droomde al om constant samen te zijn, wat voor mij nog veel te vroeg was. Dus ik denk op dat vlak dat we gewoon anders naar een relatie keken, wat ook logisch is, gelet op het leeftijdsverschil. Maar dat maakte het niet gemakkelijk. Dat jaar uit elkaar gaan was ook niet gemakkelijk, maar achteraf zijn we eigenlijk heel blij dat het zo gelopen is. En anders hadden we misschien niet het sterke huwelijk gehad, zoals we het nu hebben.
Dat jaar heb ik beseft dat ik zelf ongelooflijk veel vrijheid heb gehad om mezelf te ontdekken, mijn passies te beleven, zo hard dat je om een duur zegt, oké, die passie is mooi, maar dat is niet alles. Dus dat je eigenlijk, dat je alles beleeft wat in je zit, dat je alles gaat ontwikkelen, je talenten ontwikkelt, dat je dingen doet als je zegt van, oké, ik wil in Frankrijk een week gaan rondtrekken met mijn muziekensemble, dan deden we dat. Dus we hebben heel veel gedaan. En doordat we veel hebben gedaan, hebben we zelf helemaal ontwikkeld. Maar zonder die vrijheid was belangrijk om zoveel te kunnen doen. En dus in relatie met Eline, als zij minder vrijheid, want ik had al een paar dingen voor haar voorzien, dus voelde ze haar niet zo vrij om die zaken te kunnen doen. Dus tijdens dat jaar heb ik beseft dat al die zaken, en ik heb dat allemaal kunnen doen, dat heeft mij gemaakt wie ik ben, mijn talenten ontwikkeld, dus dat ik haar diezelfde vrijheid moest geven. Dat zij gewoon kon doen, dus ook al deze dan bijvoorbeeld studies, waar ik misschien niet zo hard geïnteresseerd was, of die me niet zo hard aanspraken toen, het was belangrijk, zij moet dat doen. Als ze iets wil doen in die richting, is het belangrijk dat ze dat volledig kan doen, zoals ze weg kan gaan. En dat heeft ervoor gezorgd dat je die vrijheid hebt gekregen, denk ik. En dan ook dat je opnieuw een relatie wil aangaan, als ik zei dat ik die vrijheid ongelooflijk belangrijk vond.
Ja, en het lijkt dan ook wel dat jullie nadien vrijer in de relatie zijn beland, om zo te zeggen. Dat het misschien wel een noodzakelijk kwaad was voor jullie beiden, waar God zijn werk in heeft gedaan.
Absoluut. We geloven Zeker. Dat inderdaad echt de voorzienigheid was. Dat God het zo zag, zijn plan. En voilà, God weet het altijd beter dan wij zelf.
Ja. Dankjewel om daar zo mooi en open over te getuigen. Van hoe, God heeft soms ook tijd nodig. En de liefde dwingt niet, hè?
Zeker, ja.
En intussen zijn jullie 2,5 jaar getrouwd. Is jullie zijn dus, jullie hebben allebei een eigen weg met God gegaan. Jullie gaan allebei een eigen weg met God, maar nu toch ook verbonden in het huwelijk. Is het huwelijk voor jullie, hoe zal ik het zeggen, hoe beleven jullie geloof eigenlijk als getrouwd koppel? Want is dat iets, het heeft altijd een element van het individu en God, maar er is natuurlijk ook een gemeenschappelijk element, zeker in een katholiek huwelijk. Kunnen jullie daar iets over zeggen?
Absoluut. God staat eigenlijk heel centraal in ons huwelijk. Eigenlijk al tijdens onze huwelijksvoorbereidingen bij priester Philippe Acour hebben we eigenlijk al snel begrepen dat het huwelijk niet enkel iets is tussen Reinoud en mij, maar tussen Reinoud, God en mij. Dat we eigenlijk als het ware een driehoek zijn, waarvan Reinoud en ik een been zijn, maar God evenzeer. En dat die drie zijden eigenlijk elkaar in evenwicht houden. En mocht er dan een moment zijn dat het moeilijker wordt tussen ons, of dat een van onze een moeilijkere relatie heeft met God, dan zijn die andere twee zijden er om de drie ook stabiel te houden, in evenwicht te houden. En zo bleven wij eigenlijk het huwelijk nog met God. We vertrouwen heel veel toe aan God. We rekenen op God. We kunnen toch wel zeggen dat we dagelijks met God ons huwelijk beleven.
Het gebed heeft ook een plaats. Jullie bidden samen soms?
'S Avonds bidden we altijd samen. 'S Morgens niet, want we gaan 's avonds gaan slapen samen, maar we staan niet samen op. Mm-hmm. En in de gedurende dag denk ik dat het gewoon is om alle zaken die we tegenkomen op ons werk, iedereen die we tegenkomen, om die gewoon door gedurende de dag toe te vertrouwen. Om schietgebed iets te doen. Dank u wel voor dat. Ik bid regelmatig de Rozenkrans. Binnenkort bid ik aan elke dag, maar nu nog niet, want dat is ook een progressie, een weg van progressie. We hebben een beetje het voorrecht of de genade of een cadeau gekregen dat we vlak naast de huizen wonen van het Opus Dei, waar we afgelopen jaren heel veel aan hebben gehad, of afgelopen twee jaar. We zijn kind aan huis nu, we komen daar vaak voor de mis, voor de sacramenten. We krijgen daar vormingen, dus uiteindelijk beïnvloedt al ons geloofsleven, ons leven als koppel ook enorm veel.
Absoluut. We hebben ook het gevoel als we vooruit gaan als persoon, door de vorming, door de geloofsbeleving, dat we als koppel ook vooruit gaan. Dat dat echt wel een rechtstreeks verband heeft. Of als iemand van ons op retraite gaat, dat je ook meteen ziet dat ons huwelijk ten goede komt.
Misschien ook een manier om geloof te beleven bij ons. Dus als we spreken over die relatie, die driehoek, hè, waar dat God een van de personen is in ons huwelijk, dan is het ook belangrijk dat we niet enkel een gebed hebben met God, dat we met hem samen spreken als we samenkomen, maar dat eigenlijk dat die God een derde persoon is die continu aanwezig is in ons dagelijks leven. Dus als we ons dagelijks leven praten, praten we ook over God en met God in ons dagelijks leven als we onder elkaar zijn. Klinkt misschien vreemd, maar het is perfect mogelijk. Niet voor niets dat de Joden een extra stoel hadden aan de tafel. Mm. Dus op zich, als je vervuld bent van Christus, als je vervuld bent van de liefde van God, dan spreek je daarover alsof dat je beste vriend is. En zo is het ook.
Het is tijd voor een eerste stuk muziek. En Reinoud, je haalde al aan dat je zelf sinds meerdere jaren in een christelijke band speelt, Westrim. Dus vormt dan misschien ook wel een mooie overgang naar het spreken over de verschillende engagementen die jullie hebben. En van harte welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met Reinout Brandt en Eline Hoogmartens. Zij komen een geloofsgetuigenis geven, ze hebben ook al gedaan voor een groot deel. Ja, ze stellen zichzelf voor als een jong katholiek koppel. En jullie zeiden daarnet, ja, in ons huwelijk vormt God het derde been eigenlijk. Hè? Het is een mooi beeld. We hebben zo net muziek gehoord van Westrim. Misschien is het wel goed om daar eerst even een beetje toelichting bij te geven. Reinout, het is een band, een christelijke band, waar je al sinds bijna 10 jaar deel van uitmaakt. Je bent mee oprichter van deze band. Kan je daar een beetje over vertellen? Omdat het toch ook wel een christelijke band is.
Westrim is... is zo eenvoudig dat maar zijn kan. Dat is gewoon mijn broer, mijn zus, mijn schoonzus, mijn schoonbroer. Natuurlijk het voorrecht om altijd samen te werken met enkele muzikanten die ons vervoegen. En in het begin zijn we beginnen samenspelen. Dat zat goed, een muzikale familie. Mijn broer is een ongelooflijk goede muziekschrijver, tekstschrijver en manager van de groep. Hij heeft ongelooflijk veel potentieel. Mijn zuster zingt heel goed, Amelken, ze zingt ongelooflijk goed. En dus, het is ongelooflijk fijn om samen muziek te maken, zeker ook in familie. Het is ook een prachtige manier om de familie echt te beleven. Er zijn enkele Amerikaanse families die ook muziek maken, christelijke muziek maken, en daar kijken we hard naar op hoe ze dat doen. En we beleven iets gelijkaardigs, dat is heel mooi. Westrim is al 10 jaar actief, maar sinds die 10 jaar zijn er ook altijd kinderen geweest en die de families... Ja, dus het koppel, Andriek en Alan, zij doen mee, Amoken en Sena. Dus het zijn eigenlijk het zijn twee koppels of twee gezinnen die erin zitten met veel kinderen. Dus je hebt wel iets meer beperking. Het is niet dat we al 10 jaar aan het tourneren zijn. Maar wel heel mooie projecten gedaan. Op de mooiste locaties gespeeld. Kleine locaties in parochies. Bij de paus op het Sint-Pieterplein. Ooit met de misdienaars. Dus we hebben wel prachtige belevenissen meegemaakt. Vaak spelen we ook eens voor IED of voor onlangs op de Welgezinde Dagen. En we zijn nu al een jaar bezig aan een nieuw project, een prachtige cd, 14 nummers. We spelen allemaal eigen muziek, we spelen allemaal eigen nummers, zelf geschreven, melodie en teksten. En teksten zijn christelijk ofwel geïnspireerd ofwel een heel duidelijke boodschap. Of ze gaan altijd over hoop en liefde en over geloof. Ze zijn toegankelijk voor mensen die niet geloven, maar als je naar luistert, dan geef het zowel voor niet-gelovigen als voor gelovige mensen verdieping. Voor ons muzikaal is het altijd vernieuwend. Elk nummer dat we maken is een nieuwe verdieping. En dus het nieuwe cd, dus een nieuw project, noemt Cross, van de kruis. kruis dat we sowieso al, ja, het kruis van Christus is, maar ook een soort van cross is ook de brug waar je over gaat. Het heeft meerdere betekenissen die ons verdieping kunnen brengen. En het project dat we nu doen, dus we zijn al door de COVID hadden we het project voorzien om verschillende optredens te geven. We hebben al verschillende livestreams gegeven. Er komt nog een livestream aan, als ik het goed begrijp. En we gaan nu ook in verschillende kerken een kleine optreden geven waar dat we het, het project voorstellen. Het is niet alleen een cd, het is ook een album, een cd, met een mooi boek met foto's van Celine de Meijer, die de tekst, onze tekst hebben geleiden en zo een verdiepende reflectie geven. Dus een prachtig project. En deze dagen, deze weken zijn we bezig aan enkele kerken om het project voor te stellen. Westrim. Als je op Google Westrim ingeeft, zal je wel enkele mooie dingen ervan vinden.
Ja, ja, we zijn benieuwd. Kijk er naar uit. Ja, een vraag die bij me opkomt, muziek maken en zingen voor God, is eigenlijk ook een Bijbels thema, komt voor in de psalmen. Is dat voor jou ook als muzikant, dat muziek maken een soort van lofprijzing is, een soort van aanbidden van God? Is dat voor jou een noodzaak, een verlangen als artistiek persoon?
Ik weet niet of het bij andere mensen dat zo is, maar ik heb de indruk als je een passie hebt gekregen, dat je die dan gewoon moet beleven. En muziek is dus een van mijn passies. En dus een muzikant die wilt altijd muziek maken op een bepaalde manier, op zijn manier, op zijn manier. En dus de meeste liederen worden gemaakt over liefde. Als je gaat terugkijken in de geschiedenis, de typische muziek van de Beatles, vaak over liefde. En dus vanaf dat je God effectief kent, ja, is het ook logisch dat je dan muziek gaat maken voor God. En naast Westrim, ik zing vaak in de kerk of in, als we samenkomen in de gemeenschap en in Europa Scouts en zo. Maar de mooiste plaats waar ik muziek maak is eigenlijk gewoon bij ons in de gebedshoek. En er is maar één iemand getuige van de menselijke wezens en dat is mijn vrouw. Die kent heel mijn repertoire aan muziek. Ik zet veel psalmen op muziek, maar dat is vaak blijft dat ook maar gewoon binnen het huis. Maar ik vind het in de stilte is heel belangrijk, ik vind het enorm belangrijk. Maar naast de stilte vind ik ook gewoon belangrijk om op mijn ritme, op mijn gemak, met mijn beperkte talenten van mijn gitaar en mijn zang, dingen die ik kan, om eigenlijk God te loven en God aanbidden op die manier. En soms speel ik dan af en toe een liedje in de aanbidding bij ons in Antwerpen, in Sint-Jacobkerk. Maar de meeste zaken worden gewoon thuis bespeeld en beleefd en zijn voor God. Voor God hem alleen eigenlijk, of vaak voor Maria, enkele liederen. Enkel Maria heeft ze gehoord.
Eline, ben jij muzikaal? Of,
Ik heb altijd piano gespeeld, maar momenteel doe ik er niet zoveel meer mee, nee.
Mm-hmm. Maar ik kan het wel waarderen, de muziek.
Ja, sowieso. Ja. En ik zing ook heel graag mee tijdens het avondgebed met de liederen. En meer probeer ik het terug op te pikken. Dus zeker is er een liefde voor muziek.
Mm-hmm. Mooi. Nog iets dat jullie verbindt, naast de vele andere dingen dan. De Europa Scout zou ik het ook even over willen hebben, omdat jullie het beide al regelmatig hebben aangehaald. Reinoud, je was er al bij vanaf jonge leeftijd. Eline, iets later heb jij het leren kennen. Maar jullie zijn er nu beide eigenlijk nog altijd serieus in geëngageerd.
Klopt. Europa Scout is een scoutsbeweging die, denk ik, eerst en vooral de scoutspedagogie wilt mee beleven, of wilt laten beleven door zijn leden. En ik denk dat veel luisteraars die vroeger scouting hebben meegemaakt, dat wat we daar beleven een beetje daarop zeer hard op lijkt. Scouting is gericht om mensen te doen groeien. Elke individu. Dat wil zeggen, zowel de jongen van 8 jaar of van 12 jaar, ook de jongen van 15 jaar en van 16 jaar. En dus ook de jongen, of het meisje, sorry, van 20 jaar en van 25 jaar. Dus, en de Europa Scouts heeft, net zoals andere scoutsverenigingen, die pedagogie blijven ontwikkelen. We hebben geprobeerd vast te houden aan methodieken die van Baden-Powell komen, en van Percevin en Paul Honkeur, die eigenlijk katholieke scoutisme hebben opgericht in Frankrijk, die ons eigenlijk vandaag helpen. Het is ongelooflijk wat die pedagogie in elkaar zit, hoe sterk dat die is, om eigenlijk jongens en meisjes die zo jong zijn en ook oud zijn, zelfs mensen van 30 jaar, kunnen eigenlijk die scoutspedagogie gebruiken om te groeien. Een van de principes is bijvoorbeeld verantwoordelijkheid gewoon geven door jongens van 12 tot 17 samen te zetten in een patrouillesysteem. Dat ze dan altijd verantwoordelijk zijn, want ze zijn maar met 6. Er is altijd iemand die iets moet doen in het ploegleven, in het patrouilleleven, zodat mensen vanaf kind af aan al bepaalde verantwoordelijkheden krijgen en ook leren om voor andere mensen te zorgen. Natuuraspect is ook belangrijk, denk ik. Als we veel tijd spenderen in de natuur. Natuur is onze natuurlijke habitat, zou ik zeggen. Als we natuur spenderen, komen we een beetje tot rust. Komen we onze ware persoonlijkheid ook tegen. Dus die combinatie is goud waard. Als je dan nog eens de combinatie God daar aan toevoegt, dan krijg je een vorming van een complete persoon en de kans, ik zeg wel de kans, want elke persoon is vrij om te kiezen wat hij doet, maar de kans om je geloofsleven te ontwikkelen. Dus God heeft een plaats in onze scout. Het is niet de belangrijkste plaats. Het is dezelfde plaats als het aspect van natuur en de vorming van persoonlijkheid. Maar we geven die kans mee. Er is begeleiding. En toen ik commissaris werd, en Lien is nu ook verantwoordelijk binnen de Europa Scout, dan zien we eigenlijk dat de hele Europa Scout draait. En waarschijnlijk nog al andere scoutsbewegingen die echt katholiek zijn. Vanuit de kern van dat geloof. Dus wij doen niets zonder samen naar de mis te gaan, samen te aanbidden. Samen gebed te beleven. Als er een crisis is, als er moeilijkheden zijn, dan wordt er gebeden. Er wordt evenveel gebeden dan vergaderd. Het is gewoon ongelooflijk mooi om te zien dat er gewoon Christus zelf is die daar aan het werk is. En ik heb ongelooflijk veel van mijn weg in groei en geloven dus via daar gekregen. En ik zie dat niet alleen je persoonlijkheid of relatie met God ontwikkelt, maar je dan zeker als man je volledige mannelijkheid kunt ontwikkelen. Dus het is niet gemaakt enkel voor kinderen. Scouting is dus niet voor kinderen alleen, maar ook voor jonge volwassenen om de weg te vinden naar een gelukkig man te zijn.
En het is ook met die jonge volwassenen eigenlijk dat Reinoud en ik vooral bezig zijn. Dus we zijn momenteel commissaris. Wat betekent dat? Dat we eigenlijk pedagogisch verantwoordelijk zijn voor de pedagogie voor jongeren eigenlijk vanaf 17, 18 jaar. Dat is misschien ook bijzonder aan de Europa Scouts, dat wij een aparte tak hebben voor jongeren van 17 tot ongeveer 20 jaar, waarin wij hen echt de kans geven om 2 jaar voor henzelf te nemen, om echt te werken aan hun karakter en hun persoonlijke groei. Wij helpen hen daarbij, wij geven hen methodieken, wij creëren gelegenheden waarop ze elkaar kunnen ontmoeten, waarop ze zelf kunnen groeien. En dat is eigenlijk iets heel belangrijks. Dus ze worden niet meteen leider, maar ze krijgen die tijd om zelf te groeien, om te ontdekken wat de dienst eigenlijk kan betekenen in het leven. Dat is ook echt een van de fundamenten eigenlijk voor die leeftijd, dat ze ontdekken hoe belangrijk de dienst is, dat we eigenlijk allemaal geroepen zijn. Elk op onze wijze, om ons te geven met de talenten die we gekregen hebben. En dat leiding zijn, allee, hopelijk en natuurlijk is dat ook plezier maken en samen met mijn vrienden iets beleven. Maar het is ook een soort van engagement dat je aangaat, ook als het moeilijk is, dat mensen echt op je kunnen bouwen. En tijdens die jaren willen we hen echt daarin helpen om verantwoordelijke burgers te worden, die echt met een beide voeten in de maatschappij staan, die gesterkt worden. En dan kunnen ze echt goede leiders en leidsters worden in de scouts, maar ook andere engagementen opnemen daarbuiten. Dus wij zijn vooral met die pedagogie bezig. En daarnaast zijn we ook bezig met de pedagogie voor de leiding in het algemeen. Want net zoals als christen je moet gevormd blijven, is het ook belangrijk voor leiders en leidsters dat ze constant die vorming krijgen, gelegenheden krijgen om samen met andere leiders en leidsters op pad te gaan en zo te blijven groeien.
Vanuit wat je nu vertelt en wat we misschien ook voor het gesprek al hebben besproken, ontwaar ik bij jou wel een zekere passie voor het mensen te ondersteunen in pedagogie en ook in groei in innerlijk leven. Weet je waar dat vandaan komt? Of kan je dat een beetje duiden? Geeft het jou veel voldoening om te zien dat mensen ook groeien als je daar een bepaalde weg mee aflegt?
Ja, absoluut. Dat geeft me heel veel voldoening. Ook echt vreugde. Oprecht vreugde, geluk. Om mensen te zien openbloeien. Voor iedereen is het altijd eenvoudig om te weten waartoe die op aarde geroepen is, zeg maar. En om daar een klein stukje in te mogen helpen en in te begeleiden, is werkelijk fantastisch. Mm-hmm. Ik vind het ook gewoon heel fijn om met mensen om te gaan. Ja.
En is dat voor jou ook iets dat je zelf hebt ontvangen van de Europa Scouts? Of misschien van iemand anders of van een andere...
Ja, zeker. En dat kan ook daarmee te maken hebben dat ik het misschien zelf zo belangrijk vind om het ook door te geven. Ik had al gezegd, Wereldjongerendag en kansenmoment, de Europa Scouts, de vriendengroep die we daar kregen. Dat zijn mensen die je enorm op weg zetten om zelf dingen te ontdekken. Ze waren vreugdes van het leven, het geloven, et cetera. Je kan het gewoon niet alleen in het leven. Het is heel belangrijk en ook gewoon heel, heel mooi om te zien dat er echt mensen betrokken zijn en die het echt belangrijk vinden dat het goed met jou gaat, die samen met jou op stap gaan. Binnen de scouts, ook binnen het huis van OPSD, zijn er echt mensen die echt dagelijks voor ons bidden, die er echt mee bezig zijn hoe het met ons gaat en die ons vooruit willen helpen. En dat is gewoon zo'n vreugde, zo'n genade, dat we dat ook zeker aan andere mensen willen doorgeven.
Er is nog een ander engagement dat je in het begin van de uitzending aanhaalde, Ascendi, en dat er eigenlijk toch ook wel bij aansluit. Hè? Zou je daar ook iets over willen vertellen?
Absoluut. Ascendi is eigenlijk een nieuw project, alleen een vrij recent project. Ascendi betekent in het Latijns ontvlam. En eigenlijk willen wij met onze groep, die hopelijk ooit een beweging wordt, eigenlijk mensen helpen, begeleiden, vorming geven om de persoon te worden die zij zijn. Dat ze de missie vinden waartoe zij geroepen zijn. Willen helpen om echt het ware geluk te vinden. Maar ook om hen te vormen tot goede leiders, effectieve leiders in wat ze willen bereiken. En daarmee bedoel ik niet leider in de klassieke zin van een chef of een bedrijfsleider. Maar eigenlijk... Iedereen die leiding geeft, in welke context ook. Als leerkracht, in een parochie, in een gezin. Heel ruim eigenlijk. Er zijn zoveel wijzen waarop je leiding geeft of waarin je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt. Het is heel belangrijk dat die verantwoordelijkheid goed wordt uitgevoerd. En vanuit Ascendi denken we eigenlijk na over de fundamenten van goed leiderschap. Wat maakt iemand een goede leider, een effectieve leider? En we werken met bestaande theorieën. Vanuit de psychologie, sociologie, maar ook zeker vanuit de sociale leer van de kerk. Het is niet zo gekend bij de meeste mensen, maar er zitten ongelooflijke mooie waarheid en heel waardevolle inzichten. Principes zoals subsidiariteit, contributief voordeel, dat elke persoon op zijn wijze kan bijdragen tot een groter geheel en dan ook daaruit zijn geluk aan halen. Dus dat is eigenlijk iets waar we mee bezig zijn. We hebben al een aantal conferenties gegeven. We geven nu ook een vierdelige reeks van sessies aan professionelen. Binnenkort ontmoeten we elkaar op een weekend waarin we verder kunnen gaan op die principes. Elkaar ook kunnen challengen. We helpen mensen met een missiestatement uit te schrijven. Eigenlijk een soort van korte beschrijving van wat je eigenlijk wilt bereiken, wilt doen in je leven, met welke waardeprincipes. Eigenlijk ook om weer... bewuster te leven, op zoek te gaan naar waartoe jij geroepen bent en om zo gelukkiger te worden en andere mensen gelukkiger te maken.
Mm-hmm. Want dat is de fundamentele drijfveer eigenlijk voor jou. Dat mensen er gelukkiger van worden en dat het een bijdrage is voor de samenleving.
Ja, absoluut. Ja. Ik geloof erin als mensen echt de persoon worden die ze zijn. Dat zeggen, dat geloven we ook in het statement van Catharina van Siena, van de wordt wie je bent en je zet ze wereld in lichter laaien.
Ik wou het echt net vragen of het daar vandaan kwam.
Precies, dat valt het volledig samen.
Ja, mooi. Het is eigenlijk bijna een uitzending op zich waard, zou ik denken. Vooral inhoudelijk dan. Hè. Ik wil verschillende vragen stellen, maar de tijd is ons te kort vandaag om daar dieper op in te gaan, helaas. Iets dat jullie als koppel ook nog doen, is... Eerwaardige Pierre-François van het OPSD is daar in het verleden al eens over komen spreken, over de groep van young professionals in de Antwerpse parochies. En jullie maken daar ook deel van uit. Ja, wat doen jullie eigenlijk?
Ik denk dat de eerwaarde heer Pierre-François ooit heeft gerealiseerd op een zeer goede manier dat er apostolaat of parochiaal werk is voor gezinnen en voor studenten, maar nog niet voor de groep daartussen. En voor mensen dat niet iedereen trouwt op 23 jaar, zijn er dus heel veel mensen die verdieping zoeken, die ontmoeting zoeken, die Christus zoeken. Dus hij heeft daarvoor een paar concepten gelanceerd, een aanbidding in Antwerpen, een maandelijkse aanbidding, ook een maandelijkse vorming. Een café, via. En dus als we in Antwerpen zijn toegekomen, hebben we dan meteen dat B-François proberen te ondersteunen en dat prachtige apostolaat, maar dat is eigenlijk gewoon, ja, het zijn jongeren die elkaar ontmoeten na de aanbidding in het café, maar vooral eerst de aanbidding meemaken. En nu, via de COVID, door de COVID, hebben we meer zomersessies gaan beleven in het park, dat we samenkomen om daar een moment van vorming mee te maken en ook gewoon samen te zijn. In de vasten hebben de mannen onder elkaar samengekomen om samen de rozenkans te bidden, al wandelend met de avondval. Dus het is eigenlijk een soort van... omdat parochies, ja, in Antwerpen hebben we wel verschillende parochies, maar ja, die jongeren die komen niet uit één parochie, die komen niet uit één stukje van Antwerpen, die komen een beetje van overal. Die komen wat van verder ook, soms 30 kilometer van Antwerpen. Is het een beetje niet parochiaal gebonden. Dan binnen gaat het wel door in de Sint-Jacobkerk in Antwerpen. Maar doen we dus verschillende activiteiten op verschillende plaatsen ook. We zijn een paar keer naar Lier geweest. Op Goede Vrijdag hebben we de kruisweg gedaan in Lier. Dus proberen we mensen, jongeren, tussen 20, 35, op die manier samen te brengen en toch bij... Ofwel te sterker in geloof, ofwel te sterker in een gemeenschap. Want ik denk, allee, in alles wat we doen, is gemeenschap is een belangrijk geheel. Broederschap en zusterschap, we kunnen niet standvastig in geloof als we geen broeders hebben die ons daar helpen om in te ondersteunen. Dus wij hebben ook nood aan mensen die niet alleen vrienden die ver wonen, want met Europascouts hebben we ook veel vrienden in heel het land, maar ook vrienden die gewoon met ons in Antwerpen wonen. Dus zo hebben we verschillende mensen leren kennen. Verschillende koppels leren kennen en dus door samen te komen, samen elkaar te sterken in geloof, samen te bidden. We hebben dat nodig als gelovige persoon. Iemand zei ooit van de Jeruzalemgemeenschap, zei iemand mij ooit, we need three things in our life. A man needs three things in his life. A cause to fight for, a captain to die for, and brothers to fight with. Dus we hebben een zaak nodig om voor te vechten. Een kapitein om voor te sterven en broeders om met te vechten. Dus als we die broeders niet hebben, is het volgens mij het leven als christen voor mij alleszins onmogelijk.
Mm-hmm. En ook vanuit dat besef, het cruciale belang eigenlijk voor de christen om een gemeenschap te hebben, lijkt het dat jullie daar ook een bepaalde roeping in vinden om daar initiatief in te nemen, om zo'n gemeenschap te vormen. Maar het lijkt of jullie daar zelf ook wel... ja, een bepaald initiatief in nemen of daartoe geroepen zijn.
Ja, we krijgen bepaalde talenten mee door de jaren dat God aan ons werkt. En dan laat hij ons alles inzien en dan geeft hij u de roeping om inderdaad overal gemeenschap op te richten of mee gemeenschap te ondersteunen. En het is gewoon het is ook enorm fijn dat we als koppel samen mogen doen.
Mm. En we geloven ook als christenen dat we daartoe geroepen zijn... om het geloof niet enkel voor onszelf te houden, maar het ook gewoon echt bewust te verspreiden. En ja, en er echt over te getuigen. En gemeenschap is gewoon zodanig belangrijk voor ons. We hebben er al verschillende keren naar gerefereerd. Dat we zo blij zijn dat we die Europa Scouts vriendengroep hebben. Dat we via andere projecten eigenlijk een heel fijne gemeenschap hebben. Dat het eigenlijk ook ons maakt wie we vandaag zijn. En dat ons ook gewoon... ja, stevig geworteld houdt. Dus we begrijpen echt heel goed het belang daarvan. En ik denk dat we het ook daarom zo graag willen meegeven.
Mm-hmm. Ja, het is een mooie getuigenis van jullie toch heel concrete bijdrage eigenlijk, hè, aan de opbouw van de kerk ook in ons land. Dus ja, het is weer tijd voor een stukje muziek. Ja. En daarna zou de tijd vordert, daarna zou ik graag nog enkele concrete geloofsvragen stellen. We luisteren terug naar een stukje van Westerim natuurlijk.
Look at the clear blue sky and see the lily in the valley. Under a shady tree, there is a spot for you and me. And listen to the birds in choir. They sing a song like there's something to come. Well, have you noticed the new season? Winter's past, the rains are over, and dawn flowers appear upon the earth. Breathe in the summer sand, you'll smell the blossoms on the vines. When on the mountainside, a path is leading to a shrine. And listen to the birds in choir. They sing a song like their song. season. Winter is past, the rains are over, and down flowers appear upon the earth. Come see the clear blue sky, come follow lilies through the valley. Beside a running stream, there's still a spot for you and me. Whoa, 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 whoa. Do not fear to cross the river, there's a life to live forever. Do not fear to cross the river, there's a life to live forever.
En welkom terug, beste luisteraars. In de Kerk Leeft, we zijn alweer aan het laatste deel toegekomen van deze uitzending. Dit gesprek met Eline Hoogmartens en Reinoud de Brand. Ja, jullie hebben al enorm veel verteld vandaag. Ik heb de indruk dat we langer zouden kunnen praten, maar aan het einde zou ik toch nog graag enkele concrete geloofsvragen stellen. Want het is natuurlijk door ons geloof in Jezus dat we hier nu samen zijn vandaag. Ja, jullie leven vanuit jullie geloof. God is het centrum in jullie huwelijk en in jullie leven. Als ik nu de vraag stel, en het is ergens een heel eenvoudige vraag, maar anderzijds misschien ook niet, de vraag, wie is Jezus voor jou of voor jullie? Wat antwoorden jullie dan? Mag allebei anders antwoorden?
Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Jezus, ja, elke iemand die heel centraal staat, onze vriend, onze tochtgenoot in het leven. En Jezus is ja, iemand die heel belangrijk is. Hij heeft zijn leven gegeven voor ieder van ons, ook dus voor onszelf. En we zien hem ook echt als een toonbeeld, een voorbeeld, hoe we bij God de Vader kunnen komen. We hebben zoveel meegekregen via Jezus om heilig te worden eigenlijk. Dus voilà.
Zover ik begrepen heb van het Oude Testament, was God toen nog een beetje ver en moeilijk te bereiken. En heeft hij zijn zoon gezonden om ons vandaag gewoon te tonen hoe dat we moeten leven. Die zoon heeft zoveel meegegeven. Dus als je dat beseft, dan sta je versteld. Dus die ervaring van versteld staan, van God die bij u komt, die zichtbaar wordt, die een vorm heeft gekregen zoals wij, die naar ons is gekomen en ons een hele Bijbel heeft gegeven met zinnen die hij zelf heeft gezegd om ons vandaag te leiden. Het is ongelooflijk. Dus hij is God, hij is de persoon die in ons leeft, die rond ons leeft, die ons het leven geeft, waar wij het leven aan willen teruggeven. Maar zonder zijn hulp kan dat niet, dus we hebben zijn hulp nodig. Want dat teruggeven is niet zo makkelijk, we hebben zijn genade nodig. Dus het is een unieke relatie van een hoger niveau. Met God, met Jezus. En dankzij de Zoon, dankzij Jezus, is dat nog veel concreter dan moest Jezus nooit bestaan hebben voor ons. Want dan blijft dat volgens mij nog moeilijker. En dankzij de kerk kunnen we Jezus ook in de kerk terugvinden, in de sacramenten, in de Eucharistie, in de biecht. Dus dat maakt alles zo concreet om dagelijks met hem te leven.
Nu je de kerk zelf aanbrengt, in deze tijd is er soms een vertekend, ik durf het wel zeggen, vertekend beeld van de kerk en bij sommige mensen ook een negatief beeld van de kerk. Ja, men refereert dan altijd nog naar het juk dat men eeuwenlang heeft moeten allee, tolereren. Maar jullie zijn twee jonge gelovigen. Jullie zijn van een generatie die zich eigenlijk niet per se wil afzetten tegen de kerk, omdat er ook misschien geen negatieve ervaringen mee hebben gehad. Maar wat is de rol en het belang net van de kerk voor jullie als jonge gelovigen?
De kerk heeft een schat aan rijkdom, aan wijsheid, enerzijds. Dus dat geeft ons, ze helpt ons om onze relatie met God te ontwikkelen, want moesten wij het zelf moeten doen, zou het niet zo eenvoudig zijn. In een huwelijk is het bijvoorbeeld ook niet eenvoudig om op je eentje met elkaar te leren spreken, met elkaar door het leven te gaan. Dus daar hebben we ook begeleiding in gehad. We hebben vrienden ons ook om ons te helpen en te groeien. En we moeten elkaar kunnen spreken. En die relatie met God is waarschijnlijk niet zo eenvoudig om daarin te groeien. En dat is de kerk die ons daarin helpt te groeien, denk ik. Anderzijds is de kerk heilig en haar sacramenten. We hebben toch ontdekt dat die sacramenten zo ons leven kunnen beïnvloeden. Met de biecht, met de eucharistie. Dus zonder de kerk is, laat ons zeggen, is een leven met God veel waziger. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het is heel wazig. Het is ook niet weinig concreet, denk ik. Het is de kerk die ons de rijkdom geeft, die ons alle wijsheid van het leven is. Dat staat al lang neergeschreven. Het is aan ons om die te ontdekken in alles wat de kerk ons geeft. En de kerk geeft ons een hele gemeenschap van priesters die ons bijstaan, die gewoon een leven geven aan ons om... Of een leven geven, ja. Zodat wij kunnen leven. Dus ik denk, zonder die kerken zou het niet mogelijk zijn. En we hebben een prachtige ervaring met vele goede priesters die ons begeleiden, die we leren kennen hebben.
Als gelovige moet je het warm water niet uitvinden, want er is al de rijkdom van de openbaring en de grote traditie van de kerk, zoiets.
Ja, helemaal.
Eline, je haalde ook nog aan, Jezus leert ons eigenlijk om heilig te worden, om naar de Vader te kunnen gaan. Is het ook een verlangen voor jou om heilig te worden?
Sowieso. Ik denk dat we daar ook allemaal toe geroepen zijn, elk op onze manier opnieuw. Heilig worden, ja, een goed mens zijn.
En zijn er bepaalde heiligen die jullie misschien als voorbeeld hebben of zo, of die een bijzondere inspiratie voor jullie vormen? Of waar je een devotie toe hebt, gewoon?
De heilige Jozef is voor ons eigenlijk een belangrijke heilige. Het is ook het jaar van de heilige Jozef. We bidden eigenlijk heel veel voor de heilige Jozef, omdat hij eigenlijk een belangrijke heilige is voor ons op dit moment in ons leven. We dromen ervan om binnenkort om ons koppel uit te breiden, om een gezin uit te starten. Ook voor het werk is Jozef belangrijk. We kunnen ons werk heiligen. We kunnen ons werk zien als een soort van gebed. Het is niet altijd eenvoudig. Maar als we het zien als een soort van heiliging, dan gaat dat vaak veel beter. Daarnaast is heilige Jozef ook de heilige voor het huis, voor de thuis. En ook daar roepen we regelmatig zijn hulp in. Dat we op zoek zijn naar een huis. Maar buiten die concrete voorbeelden is de heilige Jozef ook gewoon heel belangrijk voor ons. Heilige Jozef was een mens van vlees en bloed. En daarom is het eigenlijk ook gewoon heel interessant om hem te ontdekken als persoon. En ook gewoon de manier waarop hij omging met Jezus, met Maria. En zo is echt een inspiratiebron ook voor ons, voor het familieleven en voor hoe wij als koppel kunnen leven.
Ik heb ook een bijzondere band met Edward Poppe. Ik kom uit de streek van waar mijn familie komt, of alleszins ook de voorouders van mijn familie. En de manier waarop hij spreekt, ik heb hem nooit horen spreken, waarop hij schrijft, is ongelooflijk en raakt mijn innerlijk leven. Dus hij is voor mij iemand die op het pad is gekomen, of op mijn pad is gekomen, die mij op een bijzondere manier raakt en richting geeft. En ik ga dus vaak ook, als ik kan, naar de kapel in Moerzeke. Dat past eigenlijk ook aan de kapel van de heer Jozef in Tielrode, die ik onlangs heb ontdekt. En dus een prachtige bedevaart in het land van de Schelde. En prachtige boeken ook die Edward Poppe ons heeft nagelaten. Zoals de stijl van de heilige pastoor van Ars. Heel direct. En ook zoals José María Escrivá van het Opus Dei ook heel direct schrijft tot het innerlijk leven.
Dankjewel. Ja, Sint-Josef zou het niet toelaten dat als we niet over Maria zouden spreken.
Zeker.
En daar wil ik dan ook nog mee afsluiten. Er rest ons nog enkele minuten om te vragen en te antwoorden op de vraag welke plaats Maria inneemt in jullie leven.
Ik merk zeker nu dat mijn antwoorden dat Vlaanderen altijd een mooie en grote devotie heeft gehad tot Maria. Maria komen we overal gewoon tegen. Ik hou super hard van het lied van Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. En ik heb gewoon van kinds af, misschien met de Vlaamse bloed, die devotie, dat uitspreken tot Maria, meegekregen, denk ik. Ik doe niets liever dan een lied zingen voor een Mariabeeld of een bedevaart gaan naar Maria. En ik denk Maria, net zoals Jozef, iemand is die niet God is tegelijkertijd, maar die wel iemand was. Oké, met heel veel genade, maar iemand zoals wij, heel jong, die ja heeft gezegd, op de manier zoals wij ja kunnen mogen zeggen. Een concreet voorbeeld is, terwijl zij God kent, ze kent Jezus, ze weet hoe de familie was, een ongelooflijk zachte tederheid, dus een moeder waar dat we terecht kunnen, die voorbeeld is waar we terecht kunnen, en die ons meer kan leren over God en over Jezus, op manieren dat wij het niet makkelijk alleen kunnen begrijpen.
Inderdaad, zo zie ik Maria eigenlijk ook wel als een menselijk voorbeeld van heiligheid, een menselijk voorbeeld hoe wij als christenen dienen te leven. Zij helpt ons ook om de vruchten van de Heilige Geest beter te begrijpen.
Ik heb, als we uit elkaar waren, heb ik elke dag de rozenkrans gebeden, al wandelend naar Rome, voor een heilige vrouw. Ik dacht dat dat mogelijk was, maar ik heb erin gekregen.
Reinout en Eline, allebei heel hartelijk dank voor jullie mooie en open getuigenis en ook voor alle dingen die jullie doen voor de kerk en voor de opbouw van de kerk. Ik wens jullie heel veel vreugde toe en ook veel geluk met de zoektocht naar een huis en met het gezinsleven. Hartelijk dank en altijd welkom bij Radio Maria.
Dankjewel, Nielle, voor jou evenveel.
Dankjewel, het was een vreugde.